Goedemiddag. God zegen allemaal. Ik had net bedacht dat ik zou beginnen met zingen, maar dat ga ik toch niet doen. Maar er was een heel mooi zinnetje net in het lied. Open nu je hart voor het levend woord van God. En dat is mijn verzoek. Want het thema van vandaag is het belang van leven bij het woord van God. En de eerste tekst die we gaan behandelen, dat is een belofte van God aan Jozua gesproken. Jozua had de leiding gekregen om het volk Israël naar het beloofde land binnen te leiden, om de overwinningen te halen. En een van de woorden die God tegen hem sprak, luidde als volgt. Je kan dat later teruglezen in 1 Jozua, niet in 1 Jozua, in Jozua 1 vers 8. En daar staat, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinst het dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen voorspoedig zijn. Dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Wat een geweldige belofte. Nou hoeven wij niet dat land in te gaan. Wij hoeven niet nu te strijden tegen al die volken om het in te nemen. Maar de belofte die God aan Jozua deed, die geldt eigenlijk ook voor ons. Eigenlijk is het een principe wat je in heel de Bijbel terug ziet komen. Als wij het woord tot ons nemen, als het de prioriteit krijgt die het moet krijgen, wij handelen ernaar, dan zullen we voorspoedig zijn op onze wegen. We zullen onze doelen bereiken en de doelen die God voor ons leven heeft. Het begint dus met overpeinzen. Nadenken over het woord. Tijd nemen om ermee bezig te zijn. Als wij het overpeinzen, dan wordt het een deel van ons. Als het een deel van ons wordt, gaan we het toepassen. En als we het toepassen, dan zullen we voorspoedig zijn en zullen we onze doelen bereiken. Dat is wat er eigenlijk staat. Wat een geweldige belofte en wat een geweldige impact heeft het woord van God dus, als het de ruimte krijgt die het zou moeten krijgen. Nou, als we teruggaan in de geschiedenis, dan zien we dat de vijand ook goed op de hoogte was van de impact die het woord kan hebben. Een van de eerste strategieën, toen de eerste gemeente actief was, was om de kerk te vervolgen. De kerk moest monddood gemaakt worden. De boodschap mocht niet gehoord worden. En dat deed hij door intimidatie, vervolging door de christenen te proberen uit te roeien. Maar dit werkte averechts. Want de christenen gingen wel alle kanten op, maar ze namen de boodschap mee. En het werd om nog veel meer plekken verkondigd. Dus dit werkte niet. Toen kwam je met een ander plan. En het andere plan was om het woord weg te nemen. Want de Bijbel, het woord van God, wordt ook wel het zwaard genoemd. En het zwaard is een wapen. Als wij ons zwaard niet hebben, kunnen we niet in de aanval. Zijn we kwetsbaar in de verdediging. Dus het woord heeft een geweldige impact. En er zijn allerlei dingen uitgeprobeerd om de eerste boekrollen die waren geschreven, om die te vernietigen. Gelukkig zijn er geweldige mannen geweest, zoals King James, John Wycliffe, die heel veel moeite hebben gedaan om het te vertalen, om extra kopieën als het ware te maken, zodat het woord beschikbaar bleef. Ook nu nog zie je dat er landen zijn waar de Bijbel een verboden boek is. We horen het vaker, als mijn vader het erover heeft. En je ziet wat de gevolgen ervan zijn. Geen liefde, mensenrechten stellen niks voor. Dat is het gevolg als je dit boek aan de kant schuift. Nou, God waarschuwt ook zijn volk door de profeet Hosea over dat de kennis ontzettend belangrijk is. En ik denk dat de meesten deze tekst goed kennen. Maar vaak horen we alleen het eerste stukje. En ik kende die ook altijd uit mijn hoofd. Maar dat stukje daarna, en daarvoor natuurlijk ook, maar daarna is ook best wel, heeft best wel een impact. En die tekst staat in Hosea 4 vers 6. Ik zal die ook voor u lezen. Daar staat, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En meestal stoppen we, ik ook. Maar dan staat er, omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Dat gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Als wij dus de kennis verwerpen, als wij het woord verwerpen, niet aannemen, niet de tijd hebben, dan verwerpt God ons ook. En dat klinkt heel hard, maar je ziet het eigenlijk in heel de Bijbel, zie je dat ook terugkeren. En hij zegt dat gij geen priester meer van mij zult zijn. Iedereen die tot geloof komt, is ook een priester. Niet zoals het Oude Testament, maar volgens het nieuwe verbond. En dan staat er ook, daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Het is een zegen van God dat als wij doen wat hij van ons vraagt, dat ook ons nageslacht gezegend zal zijn. Die belofte komt ook uit het Oude Testament. Daarom gaat het hier over onze zonen. En alhoewel deze tekst een waarschuwing is voor Israël, geldt ook deze tekst gewoon voor ons. Want het zijn de principes van God. Daarna zegt Jezus ook, je zal niet leven van brood alleen. Dat kan je lezen in Matthäus 4 vers 4 en Lucas 4 vers 4, dat kan je makkelijk onthouden. Het woord van God is ook voedsel voor ons. Zoals ons lichaam voedsel nodig heeft, zo heeft onze geest ook voedsel nodig. Als wij dus niet met het woord bezig zijn, dan raken we geestelijk ondervoed. En als je dat maar lang genoeg niet doet, als je lang genoeg niet eet, dan ga je dood. Als je het woord steeds weglaat, neemt de geestelijke staat ook af. Het belang van het woord van God is hopelijk al een beetje duidelijk geworden. Maar nog een extra tekst erbij. In Deuteronomium 6, daar gebiedt God, moedigt hij de ouders aan om hun kinderen op te voeden met het woord van God. Er staat, prent het in. Leef het voor. Het is zo belangrijk dat de kinderen het ook al horen, zo klein als ze zijn. Zodat het geloof kan groeien. Zoals de meesten weten, staat er in de Bijbel, het geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Als wij nu al dat zaad in die kinderen zaaien, dan mogen we geloven dat de vruchten gaat voortbrengen. En omdat God weet dat het woord zo belangrijk is, zegt hij tegen de ouders, voed ze op met het woord. En dat is bij ons thuis, bij mijn eigen huis, niet altijd makkelijk geweest, omdat Luc al heel snel een beetje bang was geworden van bepaalde verhalen. En dat kan ik me goed voorstellen. Met Goliath en allemaal dat. En Simpson die het een en ander deed. En dat maakt het moeilijk. Want ik wist, ik wil hem opvoeden met het woord van God. Maar ik wil hem niet pushen als hij er bang voor is. Dus dat is een hele moeilijke afweging die we, of afweging. Ja, keuze die we moesten maken om het even te laten en te kijken wanneer de tijd kwam om daarmee door te gaan. Maar ik ben het nooit vergeten. En ik bad ervoor. En nou, dat duurde best wel een tijdje. En we lezen heel veel thuis, ook allemaal andere boeken, vaak 's avonds. En dat patroon wilde ik eigenlijk ook niet doorbreken. Dat is ook gewoon leuk en belangrijk. Maar ik dacht, Heere God, op welk moment moet ik dan uit de Bijbel lezen met hem? Op het moment dat hij er klaar voor was om de verhalen te horen. En af en toe lukt het wel een beetje met Jona. En dan pakt hij het gelukkig een beetje. En toen kwam het moment dat het weer kon. Dat hij weer open stond. Dat hij wat minder bang ervoor was gelukkig. En dacht ik, bij het fruit eten. En het fruit eten was ook wel zijn dingetje. En we hebben het aan elkaar gekoppeld. En als we nu fruit eten, dan pakken we de Bijbel erbij. En ja, dat is geweldig dat we op deze manier nu toch eindelijk het woord regelmatig bij hem kunnen laten landen. Omdat wij geloven dat het woord zijn leven geweldig kan veranderen. En een geweldige impact zal hebben. Nou, het belang van het kennen van het woord van God is dus belangrijk. En ik wil naar twee voorbeelden met u kijken uit het Oude Testament, waarin we zien wat de gevolgen zijn als we het woord van God niet zo nauw nemen. En helaas is het niet moeilijk om voorbeelden te vinden in het woord. Die zijn er heel veel. En het eerste voorbeeld gaat over Mozes en Aaron. En ze zijn al heel lang op weg met het volk uit Egypte. Ze hebben het land al verspied. Dat ging niet goed. En vervolgens moesten ze 40 jaar lang door de woestijn. Ze hebben heel veel gemopperd. Heel veel geklaagd. God heeft heel veel voorzien. Er is veel kritiek geweest op de leiding. Maar God heeft steeds de leiding beschermd. En nu was het weer zo ver. Er was geen water. En als je het terug wil lezen, dat kan in nummer 20. En wat Mozes heel goed doet, is dat hij meteen naar God gaat. Het volk komt klagen bij hem. En het eerste wat hij doet, is dat hij naar God gaat. Samen met zijn broer Aaron. En ze gaan bidden. En God antwoordt ook. Dus dat is perfect. Dit is de route die je moet volgen. En God zegt tegen hem, je moet tot de rots spreken. Als je tot de rots spreekt, zal ik voorzien in water. En als ik me niet vergis, ik heb het niet opgezocht, had hij eerder een keer op de rots geslagen. Toen kwam er ook water uit. Dat was ook volgens de instructie. En nu ging Mozes terug naar het volk. Hij had het woord van God gehoord. Hij moest spreken tot de rots en er zou water komen. En toen begon hij eerst tegen het volk te spreken. En toen kwam de emotie. En ik denk in de emotie dat hij het misschien niet meer helemaal onder controle had. En in plaats van dat hij sprak, sloeg hij 2 keer op de rots. En er kwam water. Dus dat is wel bijzonder. Maar dit was niet wat God had gezegd. En God die tilde hier heel zwaar aan. Want de gevolgen hiervan was dat Mozes het beloofde land niet zelf in kon gaan. En God zegt toch, hij beschouwde het als niet vertrouwen op hem. En wellicht omdat hij wist, als ik sla dan gebeurt het en hij sloeg weer. Dat dat misschien makkelijker was, ik weet dat niet. Maar wat de gevolgen. Hij hoorde het woord. Hij deed iets anders. En hij ging het beloofde land niet in. En hij heeft zoveel gedaan voor God, zoveel gedaan voor dat volk. En toch moest God schijnbaar dat doen. Het tweede voorbeeld is een bijzonder verhaal. Ik vind het altijd bijzonder om te lezen. En op inleiding daarvan gaan we zo een stukje daarover lezen. Het gaat over, de inleiding gaat over Salomo. En Salomo was ook goed begonnen. Alleen aan het einde van zijn leven helaas week hij af van het woord. Hij ging andere goden dienen. Hij werd verleid door heel veel van zijn vrouwen om daarin mee te gaan. En ook dan zien we weer, als je God aan de kant zet, dat het minder gaat. En de introductie op het stuk gaan we dan eerst lezen. Salomo is dus ongehoorzaam geweest. En dat gaan we daarover lezen in 1 Koningen 11. Die mag je wel opzoeken. 1 Koningen 11. Vers 9 tot en met 13. Derhalve werd de Heere vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Heere, de God van Israël, die hem 2 maal verschenen was en die hem ter deze zaken geboden had, geen andere goden achterna te lopen. Maar hij had niet in acht genomen, hij had niet gedaan wat de Heere geboden had. Toen zeide de Heere tot Salomo, omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven zal ik dat niet doen, ter wille van uw vader David. Uit de hand van uw zoon zal ik het afscheuren. Evenwel zal ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, 1 stam zal ik aan uw zoon geven, ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem dat ik verkoren heb. Hier zien we dus dat God omwille van David, die er waarschijnlijk al niet meer was, nog steeds een bepaalde zegen laat voortgaan. Namelijk dat het koningschap uiteindelijk van Jezus uit hem zou voortkomen. En in het leven van de zoon van Salomo, heet Rechabeam, zien we dit dan ook gebeuren. De scheuring vindt plaats. En er is een profeet, Agia, die komt Jerobeam tegen. Ik weet niet of u dit uitspreekt, maar ik noem hem gewoon Jerobeam. En hij pakt zijn mantel, hij scheurt zijn mantel in stukken en hij zegt, deze 10 stukken zijn voor jou, Jerobeam. En God zal het koninkrijk aan jou geven. En dat deel zal Israël genoemd worden. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik even tegen u. En dat gebeurde ook. Eerst moest hij nog vluchten. En toen Salomo was gestorven, toen kwam hij terug. En hij had dus het koningschap. En hij was heel bang dat de mensen weer zouden overlopen naar Rechabeam als ze weer zouden gaan offeren in Jeruzalem. Want daar stond de tempel. De mensen waren gewend om daar naartoe te gaan om God te eren, om offers te brengen. En hij dacht, als ze daar naartoe gaan, misschien gaan ze dan weer luisteren naar koning Rechabeam. Komen ze terug, doden ze mij. Weet je wat ik doe? Ik maak een altaar, ik maak 2 gouden kalveren. En dan zeg ik dat deze goden het volk uit Israël hebben bevrijd. Dus hij bracht eigenlijk afgoderij in het leven van al die mensen daar. En vanaf dat stukje gaan we verder lezen. Hij heeft dat dus gedaan. En dat staat in 1 Koningen 13, Dan gaan we twee goede stukken lezen. Het eerste deel is van vers 1 tot en met 10. Zie, daar kwam een man Gods door het woord des Heren uit Juda te Bethel, terwijl Jerobeam op het altaar stond om het offer te ontsteken. Deze, dus die man, nu predikte tegen het altaar door het woord des Heren en zeide: Altaar, altaar, zo zegt de Heren. Zie, een zoon zal aan Davids huis geboren worden, met name Josia. En hij zal op u, de priesters der hoogte, slachten, die offers op u ontsteken, en mensenbeenderen zal men op u verbranden. Ook kondigde hij op die dag een wonderteken aan en zeide: Dit is het wonderteken ten bewijze dat de Heere gesproken heeft. Zie, het altaar zal scheuren, zodat de as die erop ligt, uitgestort wordt. Zodra de koning het woord hoorde dat de man Gods tegen het altaar te Bethel gepredikt had, strekte Jerobeam van het altaar af zijn hand uit en zeide: Grijpt hem! Maar de hand die hij tegen hem uitgestrekt had, verstijfde, zodat hij haar niet weer tot zich kon trekken. Ook scheurde het altaar, zodat de as werd afgestort van het altaar, als het wonderteken dat de man Gods door het woord des Heren aangekondigd had. Toen nam de koning het woord en zeide tot de man Gods: Zoek toch de gunst van de Heere, uw God, en bid voor mij, opdat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. En de man Gods zocht de gunst des Heren, en de hand des konings kon weer teruggetrokken worden, en werd gelijk tevoren. Toen sprak de koning tot de man Gods: Kom toch met mij naar huis en verkwik u, dan wil ik u een geschenk geven. Doch de man Gods zeide tot de koning: Al gaaft gij mij de helft van uw huis, ik zou niet met u binnengaan, nog brood eten, nog water drinken aan deze plaats. Want zo is mij geboden door het woord des Heren: Eet er geen brood en drink er geen water, en keer niet terug langs de weg die gij gekomen zijt. Toen sloeg hij een andere weg in en keerde niet terug langs de weg waarlangs hij te Bethel gekomen was. Nou, hier lezen ze over de man Gods uit Juda, die moest profeteren tegen het altaar. En ik vind het altijd een heel bijzonder verhaal hoe dit dan gaat. Die man gaat daar naartoe, naar zo'n koning. Die profeteert, spreekt het woord van God uit. Vervolgens wil die koning hem gevangen nemen. En dan zie je Gods bescherming, die hand verstijft. Hij kan niks meer doen met die hand. En hij zegt: Bid voor me tot God alsjeblieft. En hij bidt, de hand wordt weer ontspannen. De koning nodigt hem uit. En dan is de reactie van deze man zoals onze reactie ook eigenlijk altijd moet zijn. Hij ging niet mee. Want God had gezegd: Je moet niks verder doen, geen brood eten, je moet niet drinken, je moet langs een andere weg terug. En dat waren de instructies van God. En hij luisterde daarnaar. Nou, vervolgens komt dit verhaal ter oren bij een oude profeet. En deze man, ik moet altijd mijn best doen om me niet te ergeren. Maar die vond het schijnbaar wel leuk om eens met deze man in gesprek te gaan. En hij zei tegen zijn zonen: Hoe zit dat met hem? Waar is hij naartoe gegaan? En zijn zonen zeiden: Hij is die en die kant op gegaan. En dat gaan we samen verder lezen vanaf vers 13 tot en met 24. En dan zien we dat deze oude profeet de man Gods uit Juda achterna gaat. Vanaf vers 13. Toen zeide hij tot zijn zonen: Zadelt mij de ezel. Zij zadelden hem de ezel. Hij besteeg die, ging de man Gods achterna en trof hem aan, zittende onder een terebint. En hij vroeg hem: Zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij antwoordde: Ja. Voort zeide hij tot hem: Ga met mij naar huis en eet brood. Doch hij zeide: Ik mag niet met u terugkeren, noch met u binnengaan. En ik zal met u geen brood eten en geen water drinken aan deze plaats, want ik heb door het woord des Heren deze opdracht. Eet geen brood en drink er geen water, en ga niet terug langs de weg waarlangs gij gekomen zijt. Toen zeide hij tot hem: Ook ik ben een profeet, evenals gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren. Laat hem met u terugkeren naar uw huis, om brood te eten en water te drinken. Hij loog hem dat voor. Daarop keerde deze met hem terug en at brood in zijn huis en dronk water. Maar terwijl zij aan tafel zaten, kwam het woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de Heere, omdat gij weerspannig geweest zijt, dus niet geluisterd hebt, tegen het bevel des Heren en het gebod dat de Heere uw God u geboden heeft, niet hebt behouden, maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken ter plaatse, waarvan hij tot u gesproken had, gij moogt er geen brood eten en geen water drinken, daarom zal uw lijk niet komen in het graf uw vaderen. Nadat hij brood gegeten had en gedronken, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. Maar toen deze heen gegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de weg, terwijl de ezel ernaast stond en de leeuw ook naast het lijk stond. Nou, dit probeer ik dan voor me te zien. Je ziet iemand op de grond liggen, er staat een leeuw naast en een ezel. Dat moet een heel raar plaatje zijn geweest. Wat een bijzonder verhaal. En ik begrijp er eigenlijk niks van die oude profeet. Dat hij die man terug had. En de eerste reactie is eigenlijk weer goed. Maar vervolgens komt hij met bepaalde openbaringen en een engel dit. Nou, wat kunnen wij nou leren van dit verhaal? Als je een woord van God hebt en het komt overeen met dit woord. Of je hebt de vrede van God in je hart dat je iets moet doen. Dan kan het heel goed dat God iemand stuurt om het te bevestigen. Maar het zal zelden tot nooit gebeuren dat God met een nieuw plan tot jou komt via iemand anders. Hij communiceert dat eerst met jou. En het maakt niet uit wat ze zeggen. Al ben je een profeet, al ben je van de vijfvoudige bediening, al ben je net uit de hemel teruggekomen. Als het niet strookt met wat God heeft gezegd, of met wat in het woord staat, moet je er niet naar luisteren. Hoe mooi ze er ook uitzien, hoe mooi hun pak is en de ringen aan hun hand. Het woord van God moet leidend zijn. En ik vind het jammer dat de man Gods uit Juda, die twee keer goed aan het dicht bij het woord was gebleven, zich uiteindelijk toch liet overreden om mee te gaan. En het gevolg is weer zo heftig. Zo heftig. En dan wordt het woord nog gesproken door die oude profeet ook. Nou, ik zal niet zeggen dat je me weg kan vegen, maar dat vind ik zo dubbel. Nou, waarom de consequenties in deze gevallen, die ik behandeld heb, zo zwaar zijn, ik zou het echt niet weten. Alleen God weet dat. Het enige wat wij hieruit kunnen leren is dat we het woord van God dus heel serieus moeten nemen. Een ander tragisch voorbeeld uit de geschiedenis, waar het woord van God ook een belangrijke rol speelt, is de misleiding door gebrek aan kennis. Heel lang geleden had de Rooms-Katholieke Kerk ontzettend veel macht. Heel weinig mensen hadden toegang tot de Bijbel, of beheersten de taal niet, waarin het toen nog geschreven was. En de Rooms-Katholieke Kerk die had geweldige plannen om een nieuw gebouw te maken, de Sint-Pieter in Rome. Maar ja, daar had je veel geld voor nodig. En toen had iemand bedacht, we verdraaien een beetje het woord, ik weet toen niet hoe het ging, maar in ieder geval, die zeiden, als je zonde hebt gedaan, dan kan je ervoor betalen. Als je ervoor betaalt, dan worden die zonde weggenomen. En ook nog van je voorvaderen en andere familie die al dood is, die in het helle vuur zouden zijn. Als jij wat extra betaalt, hoeven ze daar niet meer zo lang te zitten. Nou, dat, wij kennen de Bijbel in ieder geval zover wel allemaal, denk ik, dat dat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Maar de mensen wisten het niet. Want de mensen hadden het woord niet, of ze konden het niet lezen. En nu was er een man in die tijd, Maarten Luther. En hij had heel veel moeite ook met het geloof. Hij dacht dat hij zelf zijn vrede bij God moest bewerken. Hij was maar aan het kijken, hoe kan ik verdienen? Wat kan ik allemaal doen, totdat ik eindelijk goed genoeg ben om vrede met God te hebben? En in het jaar 1510 ging hij naar Rome om wat zaken af te handelen. En hij dacht, als ik daar toch ben, zal ik meteen wat af laten kopen voor zijn overgrootvader, dat hij wat korter in het helle vuur kon blijven. En hij ging daar, je had daar een of andere trap, dat werd de Pilatustrap genoemd, en hij ging daar kruipend omhoog, of op zijn knieën, en op elke traptree zei hij het hele Onze Vader op. Dat was ook een vorm van boetedoening, ik weet niet, om dingen te verdienen. En hij was steeds maar in zijn mindset, hij moest het bewerken. En uiteindelijk ging hij weer terug. Hij was met het woord bezig en toen stuitte hij op de tekst uit de Romeinen, dat de rechtvaardige zal leven door het geloof. En vanaf dat moment gingen zijn ogen open. En vanaf dat moment begon hij te begrijpen dat het niet gaat om wat wij doen, maar dat het gaat om wat Jezus heeft gedaan. En al die mensen, die wisten dat niet. Deze misleiding heeft ervoor gezorgd dat vele mensen misschien niet gered konden worden, omdat ze niet het woord hebben gehoord zoals het woord is. Het is dus zo belangrijk dat wij zelf de tijd en de moeite nemen om ook het woord te kennen. En dat wat hier gezegd wordt, ook door mij, dat je het toetst. Ik heb opgeschreven, kennis van het woord vernieuwt ons denken. Het geeft richting aan ons handelen en brengt vrucht voort voor onze omgeving. Net als Jozua 1 vers 8, als het overpeinzen, komt het in ons, het wordt een deel van ons. Vervolgens gaan we zo handelen en als wij doen wat God zegt, zal dat vruchten voortbrengen. Nou, bij veel mensen die in het verleden op een bijzondere en krachtige manier door God zijn gebruikt, hadden allemaal één ding gemeenschappelijk. En ik denk dat u wel weet wat ze gemeenschappelijk hadden. Het woord van God had de allerhoogste autoriteit in hun leven. En zaten ze altijd bij het rechte eind? Vast niet altijd. Maar het was wel een hoogste prioriteit. En daarna probeerden zij te leven, daar probeerden ze naar te handelen. En dat beloonde God. En ik wil met u naar één persoon kijken in het bijzonder uit het verleden. En dat was John Lake. En hij is geboren in het jaar 1870. Toen hij 16 jaar werd, kwam hij tot een levend geloof. En had hij eigenlijk het verlangen om aan de wereld om hem heen te laten zien hoe toepasbaar het woord van God ook vandaag de dag nog steeds is. Toen hij 21 jaar werd hij voorganger van de Methodistengemeente. Hij trouwde 2 jaar later met een vrouw, Jenny. En ze waren een geweldig team. En hij had een geweldige hulp ook aan die vrouw. Zij was heel gevoelig voor de Heilige Geest. En hij ook. En er waren vele momenten dat als de ander het moeilijk had, dat de partner in de geest ervoer dat ze moest bidden voor die ander. En dat ze zo geholpen werden. Nou groeide hij op in een gezin met 16 kinderen. En alhoewel zijn ouders sterk en gezond waren, had dood en ziekte een geweldige impact op hun leven. 8 van de 16 kinderen waren gestorven door ziekte. En toen was het weer zover. Zijn broer was ziek, was invalide. Zus had borstkanker. Zijn vrouw werd een tijd daarna ziek. Maar ik wil eerst op hun terugkomen. En toen zijn vrouw zo ziek was geworden, dat is eigenlijk een stapje verder in de tijd. Toen dacht hij terug aan die ervaringen die hij zelf had meegemaakt. Want hij was zelf ook ziek geweest. Hij had reuma aan zijn benen. En hij was toen uiteindelijk naar een gebedshuis geweest van John Alexander Dowie. Dat was ook een grote man van God. En een man die bad daar voor hem. Hij legde de handen op zijn knie en er ging een scheut elektriciteit, kracht doorheen en hij was genezen. Hij nam toen zijn broer, haalde die op. Die zat, ik weet niet of hij in een rolstoel zat, maar in ieder geval hij was invalide. Zijn bloed werd schoongemaakt, werd zuiver gemaakt. Hij werd gezond. Zijn zus die borstkanker had, die aanvankelijk eigenlijk geen geloof had, werd ontzettend bemoedigd doordat iemand het woord met grote vrijmoedigheid predikte. En ze ging mee. En uiteindelijk werd zij ook genezen. En de grote delen van kanker die viel als het ware meteen eraf, eruit. En de kleine dingen die er nog waren, die verdwenen in de dagen daarna. En die ervaringen die hij had, die hielpen hem op het moment dat zijn vrouw ontzettend ziek was geworden. Hij had nog een andere zus. Die was ook ernstig ziek. En zijn moeder belde hem, of ik weet niet hoe dat ging in die tijd, maar contactte hem en zei van, hé, je hebt niet lang meer, je moet komen, want ze gaan elk moment doodgaan. En hij kon het niet accepteren. En hij dacht, ik heb iemand nodig, iemand met geloof, die me kan helpen, die ik bid dat ze zal leven. En hij stuurde een telegram naar die John Alexander Dowie. En hij stuurde heel snel terug, iets van, hou vertrouwen op God, ik bid ervoor, ze zal leven. En ze genas. Maar nu lag zijn vrouw daar. En hij had het moeilijk. Het ongetwijfeld gebeden. Gebeurde niks. En de voorganger zei tegen hem, berust je erin. Accepteer de wil van God. En hij kon dat moeilijk accepteren. En in de wanhoop pakt hij zijn Bijbel, gooit het richting de open haard. En volgens valt het open op Handelingen 10. En hij pakt de Bijbel en zijn oog valt op vers 38. En ik ben niet letterlijk hoe het er staat, maar er staat iets in de trant van: Jezus ging rond, goeddoende, genezende, allen die overweldigd waren door de duivel. En dacht hij, hey, ziekte komt van de duivel, dit is niet Gods wil. Het woord van God bracht de openbaring. Vervolgens dacht hij aan het verhaal van de vrouw die 18 jaar gebonden was door de Satan. En zag hij hoe Jezus die vrouw bevrijdde. En hij dacht, hey, als God met Jezus was, want dat stond ook in die tekst volgens mij, dan wil God dat ook door mij doen. En in de vrijmoedigheid die hij zelf niet kan opwekken, die hij van de Heilige Geest kreeg, ging hij die ruimte in waar zijn vrouw lag. En hij verklaarde, om 9:30 zal ze gezond zijn. De tijd verstreek, het werd 9:30, hij ging op zijn knieën en God raakte die vrouw aan. En in één moment, van hoofdschreeuw tot voedsel, was ze gezond. En ze sprong op uit het bed, ze ging God prijzen, ze ging hem de eer geven. Nou, vervolgens heeft hij een bijzondere impact gehad voor heel veel mensen in Afrika. Ook nog in Amerika is heel veel gebeurd met bidden voor de zieken. Maar hij moest ook naar Afrika. Terwijl hij een studie had gevolgd nog daarna bij John Alexander Dowie over goddelijke genezing. Daar fulltime heeft gewerkt. Heeft hij daarna nog een andere baan gehad waarin hij ontzettend goed verdiende. Maar de roeping voor de bediening dat brandde in hem. En hij heeft het allemaal gelaten. En hij is naar Afrika gegaan, dus bijzonder. Hij had 7 kinderen met zijn vrouw. En ze, ik weet niet meer hoe ze daar naartoe ging, maar ze kwamen aan en toen kwam een vrouw. En hij was ook met iemand anders die volgens mij met zijn gezin was. En de vrouw zei tegen die andere eerst van, komt u hier om te spreken? Iets in die trant. En met hoeveel bent u? Hij zei, ja, we komen daarvoor en we zijn met z'n vieren. Ze zei, oh, u moet ik niet hebben. Is er nog iemand anders? Zegt hij, ja, hij. En toen zei ze van, met hoeveel zijn jullie? Hij zei, ja, ik ben hier met mijn vrouw, mijn 7 kinderen. Zei ze, u bent het gezin. En ze mochten bij haar inwonen. Dat was al een voorziening. En de eerste dienst, volgens mij, die ze hadden, kwamen 500 mensen. En de genezende kracht van God, de bevrijdende kracht, was zo sterk aanwezig. Dat zelfs op andere momenten gingen de mensen allemaal naar zijn huis. Rijen stonden buiten voor de deur. En hij had echt bewogenheid voor die mensen. Hij stuurde ze niet weg. Hij nam altijd alle tijd voor ze. En hij werd ook hierin heel nauw samen met zijn vrouw. En de mensen konden binnenkomen. Hij bad. Waren ze gezond? Dan leidden ze zijn vrouw via de achterdeur weer weg. Werd er na 1 of 2 keer gebeden niet gezond of niet helemaal, dan mocht ze in een andere kamer wachten. En als de rij klaar was, ging hij samen met zijn vrouw weer naar ze toe, gingen ze bidden. En zijn vrouw was heel gevoelig voor de Heilige Geest. En die kreeg heel vaak dingen door. En op die momenten, als ze daar in die kamer waren, kreeg zij vaak te horen waar het aan lag dat die genezing niet kwam. Of er persoonlijke zonden waren of andere situaties in de levens waar eerst mee afgerekend moest worden. En in al de gevallen waar de mensen zich bekeerden van die zonde, en toen gaf het is zo, ik bekeer van ik wil het niet, die verliet het huis allemaal gezond. En er waren schijnbaar ook mensen die zeiden het is zo, ik wil me er niet van bekeren. En God kon ze niet aanraken. Maar wat een geweldige impact had deze man. En waarom? Hij ontving openbaring uit het woord van God en hij handelde ernaar. En weet je, deze mensen die zijn bijna dag en nacht ook met het woord bezig. Dat heeft zo'n hoge plek in hun leven. En dan brengt het vruchten voort. Ik ga bijna naar de afronding. De leiders van de eerste gemeente onderkenden dit belang ook. In Handelingen 6 lezen we dat de leiders zo druk waren met het organiseren met van allerlei zaken. Dat ze bijna geen tijd hadden om te bidden of met het woord bezig te zijn. Is dat trouwens ook herkenbaar voor ons? Voor mij soms wel, in alle drukte. En zei, dit is niet goed. En ze stelde andere mensen aan, zodat zij tijd hadden met het woord bezig te zijn. En de impact van wat zij ook gedaan hebben, zien we vandaag de dag nog steeds. Dat ik hier mag staan, dat er zoveel gemeenten zijn, is omdat zij zich ook aan het woord hebben gewijd. Nou, het woord van God moet dus een belangrijke plaats hebben in het leven van de gelovigen. Het is voeding voor onze geest. Het gevolg is, het maakt ons voorspoedig. We zullen ons doel bereiken. In de hele geschiedenis van Israël zien we dat als we gehoorzaam zijn aan het woord van God, net als wat broeder Henk in de opening zei, dat het goed gaat, dat zegen volgt. Gehoorzamen we niet. Dat zou je kunnen zien als je stapt weg onder de paraplu van Gods veiligheid en bescherming. En je bent vatbaar voor de aanvallen, vatbaarder voor de strijd om daarin het onderspit te delven. Ongehoorzaam zijn aan de woorden van God heeft grote gevolgen, zoals we zagen in het leven van Mozes en de man Gods uit Juda. In het leven van John Lake onder andere hebben we gezien dat als het woord wel de ruimte in de plek geven, dat het een geweldige impact heeft op ons leven en dat we zegen kunnen voortbrengen. Hij gaf zijn zeer goed betaalde baan op om zijn leven te geven en inzet voor mensen die in nood waren. Ik weet nog toen ik 12 jaar was en voetbalde, moest ik ook een keus maken. Of ik door zou gaan met voetballen, of dat ik naar de kerk zou gaan. Want als je 13 jaar wordt, ga je naar een nieuw niveau, moet je op zondag voetballen. Mijn trainer wist dat, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar hij regelde dat ik een jaar dispensatie kreeg. Dat betekent dat ik nog een jaar langer op zaterdag kon blijven voetballen. Maar toen kwam het moment toch daar. En ik ben nooit gepusht door mijn ouders, ze hebben me nooit gedwongen. Ik mocht kiezen wat ik wilde. Maar ik wist, ik geloofde dat het woord waar was. Ik geloofde, God is een realiteit. Als ik moet kiezen tussen voetbal, wat ik heel leuk vond, voor een tijdje. Of voor de eeuwigheid was de keus voor mij heel makkelijk. Ik ben gestopt met voetbal. En het is mooi als je daarna ziet eigenlijk wat je van God ook weer terugkrijgt. Ik had de keuze gemaakt en de coach bood mij aan om gewoon mee te blijven trainen als ik dat wilde dat jaar daarna. Ik was betrokken bij het eerste team, kon helpen met vlaggen en zou toch bij de sport betrokken blijven. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En even daarna werd ik door jongens aangesproken met wie ik was op het pleintje voetbalde. Jongens die veel ouder waren dan ik. 4, 5, 7 jaar ouder. Nog een man die veel ouder was. En die vroeg of ik in hun zaalvoetbalteam wilde spelen. Nou kon ik wel een balletje trappen, maar er waren wel meer jonge jongens die dat konden. Maar ze vroegen mij. Ze gingen zelfs naar mijn ouders huis om toestemming te vragen, om te zeggen wij zijn verantwoordelijk, we zorgen voor hem. Want je speelt altijd door de week in de avond. Wij brengen hem thuis en zorgen dat het goed gaat. En mijn ouders vertrouwden. En zo kreeg ik eigenlijk op 2 manieren ook iets van het voetbal weer terug van God. Wat ik eigenlijk voor hem en voor zijn koninkrijk had gelaten. En dat zien we heel mooi terug ook in Lucas 18 vers 29 en 30. Waar Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het koninkrijk Gods. Of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Ik mocht iets wegdoen omdat ik voor God wilde gaan. En in dit leven heb ik al dingen teruggekregen. En misschien is iets heel anders geweest, maar ik kreeg hier dat terug. En uiteindelijk het eeuwige leven. Het is het waard om alles voor te geven. En de laatste woorden, die ook hier goed bij passen. De belangrijke waarschuwing van Jezus, dat hij zegt in Matthäus 7 vers 21, heel bekend. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn vaders, die in de hemelen is. Het gaat niet alleen om dat we het kennen. En ook niet omdat we het praten, terwijl het praten ook belangrijk is, maar we moeten het doen. We moeten hoorders en daders zijn van het woord. En daar wil ik u aanmoedigen om het woord van God een hoge prioriteit in uw leven te maken. Net zoals u wellicht elke ochtend eet, dat het ook standaard is en heel normaal is, dat er elke dag ruimte en tijd is om met het woord van God bezig te zijn. Amen.